als gereformeerde kerk. En er zijn jongeren van 12 jaar, groep 1, zeg maar, voor de catechese. En dat is de groep waar ik ook catechisatie aan geef. Maar ik zeg, lezen jullie dit verhaal nou eens? Lees het eens en dan, welke vragen komen er bij je op? En ik vind het zo lekker, die kinderen zijn nog zo lekker onbevangen. Dus die stellen gewoon de vragen die jij misschien ook wel hebt, maar niet meer durft te stellen of zo. Waarom neemt Jezus nou deze drie leerlingen mee? Petrus, Johannes en Jacobus. En er waren er toch veel meer, waarom heeft hij ze niet allemaal meegenomen om dit te zien? En hoe kan het dat ze in slaap gevallen zijn? Bad Jezus zo lang of zo? En werden ze moe van het wachten? Ze waren natuurlijk ook op een hoge berg. Misschien was het best wel zwaar geweest, die beklimming. Bizar, zei iemand, om dat mee te maken. Waarom moesten Mozes en Elia erbij zijn? En waarom kwam God nog zeggen dat dit zijn zoon was? Dat wisten we toch al lang? En dat wisten zij toch ook? Want het was toch ook al een keer gezegd toen hij gedoopt werd in de Jordaan? En die wolk, wat moet die wolk erbij? Vond op zichzelf best boeiende vragen om daarover na te denken en in de verkondiging te verwerken. Maar eerst wil ik bij jullie deze vraag neerleggen, even, om even over na te denken. Wat betekent dit verhaal nou voor jou? Wat kun je ermee in je leven van elke dag? Om het hele verhaal ook in perspectief te plaatsen en in de context te plaatsen, ga ik even een paar dingen met jullie langs. Want het bijzondere is dat dit verhaal in drie evangeliën staat. Matteüs, Marcus en Lucas. En ik heb gekozen voor de tekst in Lucas. En zit er verschil tussen die teksten? Nou, inderdaad heb ik ontdekt dat er verschil zit. Marcus en Matteüs en Marcus, die richten zich veel meer op de leerlingen, dat die iets moesten leren. Ze moesten leren, want zij ontkenden dat Jezus moest sterven. Ze maakten er eerder ruzie over wie aan zijn linker en zijn rechterhand zou zitten in het koninkrijk, dan dat ze zich druk maken over het feit dat Jezus moest lijden. En dat was toch echt de weg die Jezus moest gaan. Dus daarom richten Matteüs en Marcus die focus vooral daarop. En Jezus zou enkele leerlingen hebben meegenomen, de berg op, om ze daar te onderwijzen. Er staat namelijk ook een mooi woord bij het opleiden van de berg. Hij leidde ze de berg op. Dat is ook een woord wat bij het opleiden van mensen wordt gebruikt. Iemand opleiden ergens voor. En dat is mooi. En dat geeft de focus van Matteüs en Marcus dat ook voor ons van betekenis kan zijn. Om ons geloof te versterken. De weg die Jezus gegaan is, is werkelijk zijn weg. En het is niet iets wat toevallig gebeurde en dat allemaal zo toevallig terecht kwam. God heeft de regie. En dat is misschien goed ook om voor onszelf in ons eigen leven mee te nemen, dat God altijd de regie heeft. Wat er ook gebeurt in je leven. Hij laat je nooit los. En toen viel me op dat bij Lucas eigenlijk de leerlingen een beetje meer naar de achtergrond gaan. Hij schrijft als enige dat ze in slaap gevallen zijn. Tijdens deze gebeurtenis. Het lijkt wel of ze niet doorhebben wat er werkelijk speelt. Lucas wil namelijk vooral benadrukken, wat betekent deze tijd nu voor onze heiland? De tijd waarin hij toen leefde. Van Lucas weten we ook als enige wat er met de leerlingen, wat Jezus besproken heeft met Mozes en Elia. Namelijk zijn zware, bijna niet te tillen opdracht die steeds dichterbij komt. En waar Jezus zo ontzettend tegen opgezien heeft. Dat die geschiedenissen, zeg maar ook rond lijden en sterven van Jezus, ik weet niet hoe het met jullie gaat, maar je weet het allemaal wel. En dan kan het ook makkelijk zeggen, nou ja, Jezus moest lijden en sterven, hij heeft aan een kruis gehangen en hij is doodgegaan en hij is ook weer opgestaan. Maar wat het voor hem betekend moet hebben, die diepe gang die Jezus moest gaan, en dan heeft hij notabene een stel leerlingen om zich heen die er niets van snappen, die hem ook geen enkele bemoediging kunnen geven. Petrus had nog wel gezegd op de vraag van Jezus, u bent de door God gezonde Messias, dat klonk natuurlijk prachtig, maar hij had een totaal andere Messias in zijn hoofd. En Jezus reageert dan ook op die onbegrijpelijke woorden, met die onbegrijpelijke woorden. Ik moet door zwaar lijden heen de dood ingaan. Dat paste niet in het beeld van die leerlingen. Maar ik zal op de derde dag ook weer opstaan. Het zei ze allemaal niks. Dat merk je ook later als Jezus is opgestaan. Ze zijn radeloos dat zijn lichaam verdwenen is. Vrouwen, die geloven het. Maar die leerlingen van Jezus niet. Dus of ze door wat ze gezien hebben ook nooit meer zijn gaan twijfelen. Nog steeds onzeker. Want er gebeurt natuurlijk iets ontzagwekkends groots in het leven van Jezus. Ze hebben gezegd, nee, dat gaat niet gebeuren hoor. God zal u beschermen, dat gaat niet gebeuren. Maar Jezus reageert volgens Lucas dan met, als je mijn volgeling wil zijn, moet je bereid zijn je leven op te geven. Wat zouden ze ervan gepakt hebben van die woorden op dat moment? Omdat je zo je leven kunt redden, moet jij je kruis op je nemen, mij achterna. Kruis, mij achterna. En dan ongeveer een week later komt deze ontmoeting op de berg. Jezus wil de berg op gaan om te bidden, om met zijn vader te spreken. En het was niet ongewoon, dat deed Jezus vaker. We lezen het meer plekken in het evangelie. Hij ging de berg op om te bidden, daar alleen te zijn met zijn vader. En een berg is natuurlijk een ontzettend mooie plek om dat te doen. Weet je waarom? Je stijgt even op boven al het aardse. En je kunt helemaal in contact komen met God. En ook de dingen overzien die je aan hem voor wil leggen. Even met zijn vader alleen zijn. En meestal ging Jezus alleen daar dus die berg op. Maar nu neemt hij 3 leerlingen mee. Trouwens, een berg is in de Bijbel altijd een bijzondere plaats. Neemt een hele plaats in, vooral met de ontmoeting met God. Ik denk dan ook aan de Sinaï, waar deze gebeurtenis vaak mee vergeleken wordt. Even stijg je letterlijk en figuurlijk boven het aardse gedoe uit om God te ontmoeten. En op de Sinaï, daar was God in al zijn heerlijkheid aanwezig. Heel zijn glorie. Niemand mocht die berg aanraken. Niemand mocht dichterbij komen. Deze keer gaat Jezus alleen dus deze berg op. En hij neemt dus 3 leerlingen mee. Petrus, Johannes en Jacobus. Waarom nou juist zij? Het zijn aldoor dezelfde 3 die van Jezus blijkbaar een speciale plek hebben gekregen. Als je denkt aan de opwekking van het dochtertje van Jairus. Wie zijn daarbij? Petrus, Johannes, Jacobus. Bij de wonderbare visvangst, waarover je kunt lezen in Lucas 5, zijn het ook weer diezelfde 3. Petrus, Johannes en Jacobus, die door Jezus apart worden genoemd. En daar geeft hij hun een speciale opdracht, want zij hadden namelijk een vissersbedrijf in Capernaum. En hij zei, jullie zullen vissers van mensen worden. En daar wil hij ze klaarblijkelijk op voorbereiden. Het zijn dezelfde leerlingen die ook in de hof van Gethsemane tijdens een van Jezus' moeilijkste momenten op aarde aanwezig waren. Zij waren daar dichtbij. Petrus, Johannes en Jacobus. En wat doen ze daar? Ze vallen in slaap. Alweer. Voor Jezus staat een zaak vast als er 2 of 3 getuigen zijn. Staat er in Deuteronomium. En Jezus heeft juist deze 3 daarvoor uitgekozen. Maar dat getuigen zijn, is ook voor ons. Ze zijn als het ware onze camera op de berg. Een camera kan uit verre landen, we keken net even in Kenia, dat hebben we van de week vaker gedaan toen onze koning daar was, even daar gekeken. Dat doet een camera dus. En zij zijn feitelijk zo'n camera die daar op die berg van de verheerlijking zijn, om de beelden aan ons door te geven, want die voor ons ook belangrijk zijn. Het dreigt dus wel eerst mis te gaan, want ze zijn in slaap gevallen. Misschien had Jezus te lang gebeden. Misschien waren ze moe. Maar vooral, ze hebben geen idee van waar Jezus mee bezig is. Die zware weg die hij moet gaan. Waarom denk je dat hij het gezegd heeft? Ik zal moeten lijden en sterven. Natuurlijk ben ik de Messias. Ja, ik ben het. Maar wat voor zware weg hij moet gaan. Daar hebben ze geen idee van. Maar bij hem is het wel bekend. En dat maakt hem ontzettend bezorgd. En red ik het wel? Heb ik de kracht daarvoor? Ze hebben geen enkel oog voor de behoefte van Jezus om bemoedigd te worden. Dat had Jezus nodig. Als ze wakker schrikken, kijken ze vol verbazing om zich heen. Ze zien het gezicht van de heiland, stralend van hemelse heerlijkheid. Wat een glans staat daar vanaf. En zijn kleren zijn ook stralend wit geworden. Een totale metamorfose, gedaanteverandering van Jezus. De heerlijkheid van God straalt van hem af. Wat een verschil met Mozes toen in het verleden. Mozes die had God gezien en de heerlijkheid van God en dat weer kaatste Mozes. Wekenlang heeft hij daarvoor een doek voor zijn hoofd moeten houden. Omdat de mensen het niet konden aanzien. Maar de heerlijkheid van Jezus komt uit hemzelf. Het is de goddelijke kracht in hem die uit hem straalt. En dan zien ze opeens ook twee mannen die erbij staan. Ook in heerlijkheid. Nota bene. Ze herkennen ze ook nog. Dat moeten Mozes en Elia zijn. Mensen, wat geweldig moet dat geweest zijn. En wat een troost ook voor jou en voor mij. Zeker te weten dat God geen God van doden is, maar een God van levenden. Mozes en Elia hier op die berg, al lang geleden van de aarde weggenomen. Nu in heerlijkheid toch te zien. Ze zijn dus veilig geborgen bij God. Maar ze waren al eeuwenlang niet meer op aarde. Waarom moeten dan juist zij hier verschijnen? Waarom dan juist Mozes en Elia? Waarom niet Noach Abraham of David, de man naar Gods hart? Ja, waarom die niet? Ik denk om verschillende redenen dat juist Mozes en Elia zijn. Ze hebben beide namelijk een grote rol gespeeld in de geschiedenis van Israël. Mozes, de wetgever, die de wetten van God heeft ontvangen en doorgegeven. De schrijver, de auteur, wordt er gezegd, van de eerste 5 Bijbelboeken. Genesis, Exodus, Leviticus en Numeri en Deuteronomium. Elia, de vertegenwoordiger van de profeten. Je zou kunnen zeggen dat zij als het ware het hele Oude Testament hier vertegenwoordigen. De wet en de profeten. Toen Filippus tegen Nathanael ging zeggen dat hij Jezus had gevonden. We hebben de man gevonden, zegt hij dan, over wie Mozes in de wet heeft geschreven. En over wie ook de profeten hebben gesproken. Hoor je het? Mozes en de profeten. De zoon van Jezus, dat is Jezus, de zoon van Jozef uit Nazareth. En als later Jezus onderweg is met de Emmausgangers, die er helemaal niets van begrepen hebben, verdrietig zijn dat hun heiland weg is, dan legt hij uit wat er in de boekrollen stond en hij begon met Mozes en de profeten. In Malachi staat ook nog iets geschreven over Elia, dat hij moest komen voordat de Messias zou verschijnen. Jezus heeft ook gezegd dat dat Johannes de Doper was. Maar hier is hij dan ook daadwerkelijk op aarde aanwezig. Ze zijn daar dus niet toevallig. God heeft ze nauwkeurig uitgekozen. En waar praten ze met Jezus over? Dat schrijft Lucas ook. Ze gaan dus met hem praten van, kijk, dat mochten wij profeteren. Dat ga jij nu vervullen. Dat wat jij allemaal hebt gedaan, Mozes, vertelt over wat ik heb gedaan, vertelt over die offers, Jezus. Die offers die gebracht moeten worden, dat ga jij nu vervullen. En wat er is gezegd, een man dat als een lam dat stom is voor zijn scheerders, dat ter slachting wordt geleid, dat ga jij nu vervullen. Daar praten ze over. Dat het werkelijk Gods weg is en dat het verlossing zal brengen. Er staat letterlijk een woordje wat heel mooi is in dit verband. Ze spreken met hem over zijn exodus in Jeruzalem. Exodus, Mozes, exodus. Het woord dat herinnert aan de bevrijding van Israël uit Egypte. Het woord dat voor Jezus betekent ons bevrijden door zijn lijden en kruis aan het Golgotha. En denk niet dat Jezus dat zomaar even gedaan is. Dat moest ook nog even. Een klusje wat ik zomaar even moest doen. Hij heeft dat werkelijk gedaan omdat wij zo diep gevallen zijn dat wij zonder hem niet verder kunnen. Hij moest zo diep gaan. Gemarteld worden, geslagen worden, gepijnigd worden, gedood worden zelfs. Door iedereen verlaten, uiteindelijk door zijn vader. Wat moet dat zwaar geweest zijn. En laten we daar vooral ook bij stilstaan dat hier Jezus wordt bemoedigd door zijn vader. Lucas richt zijn focus dus vooral op Jezus, op de bemoediging die hij nodig had. En om ook ons te laten zien hoe zwaar dat lijden was, dat daar zelfs Mozes en Elia voor uit de hemel moesten komen. Om hem daarin te bemoedigen en te sterken dat hij echt de weg van God ging. Dat dat een gehoorzame weg zou zijn. Het wordt nog duidelijker in het vervolg. Petrus die heeft altijd zo gauw zijn woordje klaar. Hè? Nou, dat is hier ook weer zo. Het is zo'n bijzonder moment dat Petrus denkt, als hij merkt dat Mozes en Elia aanstalten maken om weg te gaan, dan zegt hij, zal ik er 3 tenten neerzetten? 1 voor u, heren, en 1 voor Mozes en 1 voor Elia. Dan kunnen we nog langer hier samen zijn. Maar God, de Almachtige, de Vader van Jezus Christus, zegt dat dat niet nodig is, want hij daalt namelijk zelf neer in een wolk. Gods heerlijkheid. Terwijl Petrus zijn vraag nog aan het stellen is. Zo'n dichte wolk dat je niemand meer ziet. Ja, Petrus, Johannes en Jacobus zien elkaar nog wel, maar in die wolk kunnen ze niet meer zien. Ze blijven buiten de wolk. Want de wolk is de bescherming van de heerlijkheid van God. Je zou er misschien wel graag binnen willen lopen, maar dat zou niet eens kunnen. Weet je waarom dat niet eens kan? Waarom dat weet? Toen het volk in de woestijn was en de tabernakel in gebruik werd genomen, toen daalde een wolk neer in de tabernakel en er kon niemand meer in of uit. Niemand kon erin. Niemand kon binnen erin. En hetzelfde gebeurt eeuwen later als Salomo de tempel in gebruik heeft genomen. Komt die heerlijkheid van God, daalt neer in het Allerheiligste en niemand kan daar binnenkomen. Niemand. Want we zijn nog niet klaar om Gods heerlijkheid te zien. Mozes en Elia leefden daar al wel. En Jezus ontmoet daar gewoon zijn vader. Het is de bescherming van de heerlijkheid van God, ook voor ons. En daarom konden zij niet binnenkomen en was het ook wel beangstigend. Het staat er ook, ze werden bang. Ze werden bang, terwijl je denkt, God zo dichtbij, daar zou je toch blij van worden? Nee, ze worden bang, het is angstaanjagend. Die wolk die ook Jezus aan onze ogen heeft onttrokken en hem opgenomen heeft in de hemel. Gods heerlijkheid kwam onder Jezus en om Jezus en nam hem mee. En dan opeens klinkt er die daverende stem van God. Weet je nog op de berg horen wat het volk Israël zei toen God die woorden had gesproken? Praat jij maar met ze, praat jij maar met God, Mozes, alsjeblieft. Ik niet, wij niet, wij kunnen niet dichterbij komen. Gods stem is zo daverend, daar kunnen we niet tegen. En diezelfde stem van God klinkt hier op de berg. Dit is mijn geliefde zoon, ik heb hem uitgekozen, luister naar hem. De liefdevolle stem van de vader die zijn zoon moed inspreekt. Wat moet dit Jezus geholpen hebben op weg naar dat vreselijke kruis, die weg die hij voor ons moest gaan. De weg waar hij ook tegenop heeft gezien. We weten het ook uit Gethsemane, wat hij heeft gebeden. Laat deze beker aan mij voorbij gaan. Die vreselijke gang die hij moest maken. Laten we daar nooit te klein over denken, wat onze heiland daar in alle diepte voor ons volbracht heeft. De leerlingen begrijpen het nu nog niet. En zij konden hem ook niet moed inspreken op die weg. Ze waren eerder een valkuil voor hem. Maar God zijn vader kan het wel. Jezus wordt door God even opgetild, in zijn heerlijkheid gebracht, even weer die liefde en die warmte van vader ervaren voor zijn zware gang hier op aarde. Even was het weer zoals toen Jezus toen hij de hemel verliet voor ons. En heeft het geholpen? Heeft het geholpen? Heeft het Jezus echt bemoedigd? Ja, ik lees het. Jezus staat in hoofdstuk 9 vers 51. Jezus ging naar Jeruzalem vastberaden op weg. En er staat een woord met zijn ogen gericht op Jeruzalem. Wij zouden zeggen gefocust. Hij was totaal gefocust op wat er gebeuren moest. Dat had hij nodig. Die kracht moest hij ontvangen. Gefocust voor ons. En dan kijk ik weer even naar Petrus, Johannes en Jacobus. Wat een belevenis. Als je zo bang geweest bent. Wat een belevenis. Gods stem te horen, zoals het volk Israël op de Sinaï heeft gehoord. Wat je, dat zou je toch nooit meer vergeten? Gods heerlijkheid zo dichtbij, wat indrukwekkend. Dat kan je toch niet voor je houden, daar moet je over praten, als je zoiets hebt beleefd. Zeker, dat moet. Ik zou niet anders kunnen, denk ik, als ik dit allemaal meegemaakt had. Maar toch geeft de Heere Jezus een gebod aan zijn leerlingen. Hij zegt, je mag er niet over spreken tot ik naar de hemel ben gegaan. Naar de hemel ben gevaren. En gelukkig hebben de leerlingen dat ook gedaan. Eerst niet verteld, maar later wel. Want daardoor weten we het nu van Matthäus, van Marcus en van Lucas. En ook voor ons staat het daar. Dan kunnen we iets proeven. En ik hoop ook dat je dat in deze dienst hebt geproefd. Iets van die heerlijkheid van God. De liefde voor zijn zoon. Om hem op te beuren en te sterken. Maar dat wij ook iets van die glorie van God hebben gezien. Waar ook we over gezongen hebben. Laat uw glorie zien. Zijn stem zei, Gods stem, hoor naar hem. En wat betekent dat nou? Jezus had gezegd, we hebben het gelezen, dat de weg om hem te volgen moeilijk is. Niet makkelijk. Om van hem te getuigen. Je moet je kruis op je nemen. En bedenk in alles daarbij, hoe zwaar het ook wordt in je leven, God laat je nooit alleen. Hij laat je nooit alleen gaan. Hij zal bij je zijn. Zoals de Vader de Zoon heeft gesterkt, zal de Zoon ook ons altijd nabij zijn. Heeft hij zelf beloofd, ik ben met jullie tot aan het einde van de dagen. Maar weten we ook iets wat het met Petrus en Johannes en Jacobus heeft gedaan? Wat zij daarvan hebben er beleefd? Van Jacobus weten we het eigenlijk niet. Want Jacobus is namelijk vrij snel na de Pinksterdag gedood door Herodes. Maar van Johannes weten we het wel. Hij schrijft in hoofdstuk 1, vers 14, die bekende woorden. Het woord is mens geworden en het heeft in ons midden gewoond, vol van genade en waarheid en wij hebben zijn heerlijkheid gezien. De heerlijkheid van de enige zoon van de Vader. Dat heeft hem overtuigd. En Petrus, die heeft er nog veel meer woorden aan gewijd. Die kun je lezen in de tweede brief van Petrus, hoofdstuk 1, vers 16 tot 19. Ik lees in de woorden van de Bijbel in gewone taal. Petrus schrijft daar, de andere apostelen en ik hebben jullie verteld wat er zal gebeuren. Onze Heer, Jezus Christus, zal met hemelse macht op aarde komen. Dat hebben wij niet zelf verzonnen. Want wij hebben de hemelse macht van Jezus met eigen ogen gezien. Dat was toen we met hem op de heilige berg waren. Hij kreeg toen alle eer en alle macht van God de Vader. Die zelf machtig is en eer verdient. En dan komt het. Wij hoorden daar de stem van God. Die zei, jij bent mijn geliefde zoon. Ik heb jou uitgekozen. En we wisten al van de profeten dat het waar is, dat ze de waarheid hebben geprofeteerd. Maar door wat er nu op de berg is gebeurd, weten we het helemaal zeker. Wat een glorie straalt eraf. De woorden van de profeten helpen om de waarheid over Jezus te begrijpen. Hoor naar hem. Luister daarom altijd naar wat er in de Bijbel staat. Eens zal die waarheid voor jullie helemaal duidelijk worden. Dat gebeurt op de dag dat Jezus zelf komt en wij hem zullen zien. Lieve broers en zussen hier in Maassluis. Vanmorgen mocht je een klein glimpje van de heerlijkheid van God al zien. Een klein glimpje samen opvangen. Ik hoop dat het ook met jullie wat gedaan heeft. Paulus die schrijft er ook over in de brief aan de Korintiërs. 2 Korinthe 3 vers 18. Die tekst staat hier ook. Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heer als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld. Van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de geest van de Heer bewerkt wordt. Kortom, wat staat er eigenlijk? We mogen een glimpje van Gods heerlijkheid zien, om dat ook in ons leven dan te weerkaatsen, uit te stralen. Door met anderen Gods glorie te delen. En hoe doe je dat nou concreet? Gewoon luister naar Gods stem. Heb hem lief met je hele hart. Je naaste als jezelf. Steel niet. Pleeg geen echtbreuk. Spreek geen leugens tegen elkaar. Geen valse getuigenis geven over elkaar. God heeft daar zijn woorden voor gegeven. Hoe je die heerlijkheid en die liefde van God kunt uitstralen. Dat andere mensen ook iets van die glorie van God gaan zien. In jouw leven. Want als je zo leeft, daarin leeft, dan straalt er iets van die heerlijkheid van God door naar de mensen om je heen. Zullen we daar samen ook voor bidden en danken? Machtige God, we prijzen uw naam. Heer, u gaat zo zorgvuldig met ons om, zoals u ook zorgvuldig met uw Zoon bent omgegaan. Hem hebt gesteund en gesterkt op de zware weg die hij voor ons is gegaan. Heer, maak onze ogen daar open voor. Dat we dat zware lijden wat Jezus voor ons heeft gedaan beseffen in ons leven. Wat een genade hebt u gegeven. En dat is het mooie. U komt steeds weer met die woorden naar ons toe van genade. Dat hebt u vanmorgen gedaan toen de dienst begon. En straks voor we naar huis gaan, ook weer genade meekrijgen naar huis. Vader, geef dat we uit die genade leven en uw heerlijkheid doorgeven. Laat uw heerlijkheid steeds meer openbaar worden in deze wereld. Totdat de grote dag aanbreekt, waar Petrus ook over geschreven heeft. En we u in volle heerlijkheid mogen zien, samen met u zijn op die verheerlijkte plek. Leer ons daar naartoe te leven en ga zo met ons mee. Dank u dat u ons deze dienst gegeven hebt. Wilt u, Heere, het goede aannemen, onze lofzangen, die immers de troon van u vormen, Heer, dat u op onze lofzangen wil zetelen, daar op uw troon wil vestigen, onze gebeden aannemen, en ook, Heere, dat we ons leven des te meer op u mogen richten, uw heerlijkheid doorgeven aan anderen. Dank u voor uw liefde en uw trouw. In Jezus' naam. Amen. We gaan er samen ook van zingen van die heerlijkheid van God. Even het goede papier zoeken. Ik heb er een rommeltje van gemaakt.